Welkom bij Velox Meesters in de Bouw. In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met onze collega's, bedrijven en experts over actuele thema's in de bouw en techniek. Veel plezier met luisteren.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesters in de Bouw. Mijn naam is Arno Doornenbal en voor deze aflevering ben ik neergestreken in het mooie Den Haag. En vandaag is mijn gast Attila Sahin. Attila is werkzaam als engineer, werkterbouw en via Velox aan de slag bij Deerns. Daarover later heel veel meer. En over de projecten natuurlijk. En in deze aflevering neemt Attila ons als het ware mee achter de schermen van de projecten waar hij zich mee bezighoudt en zijn rol als engineer. Attila, van harte welkom.
Dank je. Jij ook.
Leuk man. Zijn we hier in het mooie Den Haag, gewoon bij het Centraal Station.
Klopt.
We stonden net even uit het raam te kijken, maar echt het Centraal Station. Hey, wat leuk dat we hier kunnen aanschuiven. En ik begin eigenlijk altijd met een startvraag voor iedereen. Hoe ben jij in de bouw beland?
Ik was net klaar met mijn dienstplicht en ik was aan het kijken voor een baan.
Ja.
En toen zei mijn broer, als je nou inschrijft bij de Randstad, dan kunnen wij jou inhuren als beginnend plaatwerker.
Ja, ja, ja.
Geweldig. Dat heb ik gedaan. Dus toen ben ik begonnen als plaatwerker.
Wauw.
En wij maakten meubels van plaatstaal.
Ja.
Dus die plaatstaal moest je knippen en dan moest je gaatjes insparen. En dan moest je hem naar de zetbank. Met de zetbank ga je de hoek inmaken en dan ging het naar de lasser. En die laste het allemaal in elkaar. En op een gegeven moment had ik dat wel gezien.
Ja.
200 tot 2000 keer dezelfde handeling. Ik dacht, laat mij maar die tekeningen maken die we krijgen. Dat lijkt me veel leuker en interessanter om te doen.
Wat goed, hé.
En toen heb ik op eigen initiatief cursus AutoCAD gedaan.
Ah.
3D tekeningen maken.
Ja.
En met die AutoCAD certificaat ben ik maar de arbeidsmarkt opgegaan en uiteindelijk ergens als tekenaar begonnen.
Nee, wat lachen zeg. Hey, maar gewoon even terug, mijn hart gaat altijd een klein beetje sneller kloppen van de metaal. Want daar kom ik zelf uit, ik heb werkterbouw gedaan en we hadden het er straks al even over van achter de draaibank en freesbank staan. Maar gewoon via Randstad bij een metaalbedrijf beland en zo gewoon aan de slag gegaan.
Ja, mijn broer was daar een soort bedrijfsleider. Zij maakte dus apparaten, omkastingen voor ziekenhuizen. Apparaat en de machines en voor kapperszaken maakten ze stoelen die op en neer gingen en kapjes om de spiegels, verlichting, dat soort dingen. Dus al die plaatwerk van staal. Ja. Dat werd daar geproduceerd en zij werkte vaker met inleners en detacheringsbureaus.
Ja.
Zodoende hebben ze mij gevraagd en ik heb die kans gepakt.
Wat goed, hè. Maar je zei al even daarvoor zei van vanuit dienstplicht ben je zeg maar het werkveld ingerold. Had je ook een technische vooropleiding?
Nee. Ik zal nog eventjes verder teruggaan. Op mijn 12e ben ik met mijn zus naar Istanbul verhuisd.
Okay.
En ik heb daar mijn middelbare opleiding afgerond. Dat was een soort opleiding tussen HAVO en VWO niveau in.
Yeah.
En op een gegeven moment ben ik op mijn 18e weer teruggekomen naar Nederland.
Yeah.
Omdat ik het in Istanbul wel na 6 jaar had gezien.
Okay.
En eenmaal in Nederland moest ik weer mijn Nederlands opfrissen. En ik heb ook gelijk cursus Engels en wiskunde gedaan voor de toelatingsexamens hier.
Gooi.
En ik heb een jaartje economie aan de Erasmus Universiteit gestudeerd.
Ja. Jeetje, wat een route.
Ja, dat was dus niet helemaal wat ik had verwacht.
Nee.
Toen ben ik ermee gestopt. Heb ik een jaartje recreatietoerisme gedaan aan de HRNO in Rotterdam.
Ja.
En dat was het ook niet echt. Toen dacht ik van, dan ga ik maar in dienst.
Ja, precies.
Dan hebben we dat in ieder geval gehad.
Ja.
Dan hoef ik in Turkije niet meer in dienst.
Ah, oké. Ja, check.
Ja. Dat was de achterliggende gedachte. En na mijn dienstplicht ben ik dus de techniek ingerold.
Ja, wat grappig is zo'n route. Dat je ook denkt, maar, ook, maar serieus, even, je, hebt even, je bent op de Erasmus Universiteit beland. Echt fantastisch. Ja. Mooi. En nu zeg maar ja, je startte toen op de arbeidsmarkt, ja, zeg maar even hè, bij het bedrijf van je broer, of waar je broer ook werkzaam was, en in de metaal. Maar hoe ben je dan, ja, er zit daar een heel stuk tussen nu, tussen toen bij dat bedrijf en nu. Engineer, zeg maar, kan je iets vertellen over de route, zeg maar, die je af hebt gelegd? In de afgelopen jaren?
Ja, ik was dus begonnen als tekenaar bij een bedrijf die hydraulische schakelingen deed. En
oh ja.
Ook met hijskraantechniek werkte.
Ja.
Ik moest daar allerlei appendages gaan digitaliseren vanaf een Duitse documentatieboek, zeg maar. Moest ik tekeningen gaan maken.
Ja. Yeah.
En op een gegeven moment is het bedrijf failliet gegaan. Yeah. En was ik weer op straat terechtgekomen. En ik ging langs de arbeidsbureau. En ik was op zoek naar vacatures. Toen zag ik een vacature van ketelraadgevende ingenieurs. Die zochten een tekenaar.
Oké. Okay.
En toen heb ik een sollicitatiebrief geschreven dat ik wel een beetje technische achtergrond heb, maar niet veel van installatie af weet.
Ja.
En dat ik dat gaandeweg wel bereid was om te gaan leren.
Ja, ja, maar toen had je al wat met tekenen met AutoCAD. Ja, iets had je al gedaan, hè?
Ik had wel getekend inderdaad, ja. Maar geen installatietechniek.
Ah, oké, oké.
En ik zei wel dat ik ook materiaalkennis had, ja. Dat ik als plaatwerker had gewerkt.
Fantastisch.
Ja, maar mooi. Ja, dat had niet zo heel veel raakvlakken.
Nou, fantastisch. Ja, het was iets anders qua vorm, hè, ja, zullen we zeggen. Ja. Mooi. Maar goed, uiteindelijk zo erin in het meer richting het tekenwerk, zeg maar, eigenlijk erin gerold.
Ja, je moet ergens beginnen. En
ja.
Ik moest een doorsnede maken van een installatie in een vlagplafond. Yeah. En normaal doe je daar misschien 3-4 uurtjes over.
Yeah.
En ik deed er bijna 2 weken over.
Toen viel je toen niet door de mand?
Ja, je moet eerst begrijpen wat je moet doen.
Ja, precies.
En dan kan je dat sneller gaan afronden.
Ja.
Mensen zagen dat wel, dat ik een beetje aan het strubbelen was. En toen zeiden ze van, wil je misschien een cursus volgen? Dan weet je tenminste waar je mee bezig bent.
Ja, yeah, ja. Yeah.
En ik zei, ja, dat is een heel goed idee. Dat
lijkt
me wel verstandig.
Ja, yeah, ja.
Yeah. En toen begon ik aan de middelbare installatietechniekopleiding. Dat noemen we MIT in Den Haag.
Ja, precies.
Maar dat was geen cursus. Ik dacht een cursus van een half jaar of zo. Maar dat was een hele opleiding van 3,5 jaar.
Ik was avondschool. Ja, ja, precies.
Ja, dus 3,5 jaar lang op school gezeten.
Ja.
Gaandeweg dacht ik, waarom doe ik eigenlijk de MIT en niet de HIT?
Ja.
Dat is toch veel beter?
Ja. Ja.
Toen zei men van, je moet minimaal 7 jaar werkervaring hebben.
Ja.
En minimaal misschien een LTS of een MTS erbij. Dan word je pas toegelaten tot de HIT.
Ah, okay.
Dus toen ik klaar was met de MIT, had ik al bijna 7 jaar ervaring. En toen heb ik me ingeschreven op de HIT.
Jeetje, man.
En daarna heb ik die ook afgerond.
Gaaf, man. Wat een route die je af hebt gelegd. Dus even samenvattend, inderdaad, toen je nog echt naar school moest. Nou, dat ging niet allemaal vanzelf, zullen we maar zeggen. Hè, allemaal korte stukjes en uiteindelijk in militaire dienst beland. En daarna gewoon gestart, ook vanuit interesse. Dat je zei van, nou ja, je had het wel gezien met het plaatwerk op een gegeven moment, hè, dat herhalende werk. Toen dacht je, hey, misschien eens tekenen of iets uitdenken, wel iets wat bij me past. En nu dan de MIT en de HIT, zeg maar, achter de rug. Oh, dat is wel echt wel een serieuze opleiding ook. En de HIT trouwens ook, omdat nog ook in de avond gok ik.
Ja.
Wel een ontzettend mooie route, om het zo om te zeggen. Van tevoren waarschijnlijk helemaal niet zo bedacht en uitgetekend. Maar mooi hoe je dat even zo vertelt. En nu werkzaam als engineer. Neem mij eens even mee. Ik ben niet helemaal groen, zeg maar, in de techniek. Maar even jouw rol als engineer nu. Waar bestaat dat uit? Wat doe jij?
Wij krijgen dus projecten. Het kan zijn een nieuwbouw of een renovatieproject.
Ja.
En dan krijgen we daar een bepaalde scope bij. Wat er allemaal moet gebeuren. Meestal zit er ook een programma van eisen bij. Daar staan allerlei eisen in die de opdrachtgever in zijn gebouw wil hebben.
Ja.
En dan gaan wij beginnen aan een ruimtestaat. Per ruimte opnoemen wat de temperatuureisen zijn en wat de verwarming en koelbehoefte is.
Ja.
Wat ventilatie en behoefte is.
Ja.
En dan gaan wij beginnen met een principeschema.
Ja.
Voor ventilatie, koeling, verwarming en dan ook nog tapwater en riolering uiteraard.
Ja, ja.
En als wij die schema's hebben gemaakt, zijn de plattegronden inmiddels ook al binnen van de architect.
Ja.
En dan gaan wij beginnen aan een voorontwerp.
Ja.
En in die voorontwerp doe je meestal de leidingroute van de techniekruimtes naar de ruimtes toe.
Ja.
Hoe ga je dat bepalen? Waar gaan ze lopen? Hoeveel ruimte nemen ze ongeveer in beslag?
Ja.
En dan stuur je dat op en dan kijkt de architect ernaar, de constructeur kijkt ernaar, de opdrachtgever kijkt ernaar.
Ja, eigenlijk maak je eigenlijk een soort van eerst een voorontwerp, zeg maar, op basis van wat je zei, dat programma van eisen.
Ja.
En daar begint het eigenlijk mee.
Klopt.
Ja, en dat doe jij, dat is ook deels jouw rol, zeg maar.
Ja.
Ja.
Mijn rol is het engineeren en dan aansturen van modelleurs.
Ja.
Die modelleurs die kunnen natuurlijk wel tekenen, maar die hebben niet zo heel erg verstand. Ja, het ligt er maar net aan hoe gevorderd die dan is.
Ja, ja, ja.
Je hebt modelleurs die dan wel kunnen tekenen, maar die niet weten hoe die routing is. Dus dan moet jij een schets aanleveren.
Ja.
Met de routing en de kanaal en de leidingdiameters. En dan kunnen zij dat in 3D in het BIM-model zetten.
Ja, ja, precies. Maar dat betekent, ik wou zeggen, je moet echt wel verregaande installatiekennis hebben. Waar jij het over hebt. Om echt gewoon op voorontwerp te kunnen maken.
Ja.
Wat voor capaciteit moet er in de ruimte en al die parameters. Eigenlijk complete HVAC-installatie.
Ja, in het begin doe je dat dan met kerngetallen. En dan ga jij van grof naar fijn werken in de volgende fase.
Ja.
Maak je dan of een Excel-berekening of een VAWI-berekening. En dan ga je steeds naar de juiste getallen toewerken.
Ja, en voor iemand die nu hoort VAWI, wat is dat?
Ja, VAWI is een softwarepakket waar je dan berekening kan maken voor warmteverlies, koelast, temperatuuroverschrijding, zelfs luchtkanalen, leidingdiameters, drukverliezen, dat soort.
Ja, eigenlijk een heel technisch pakket waar je dus heel veel informatie uithaalt.
Ja.
Ook aantal, zeg maar, standaard gegevens die daarin staan.
Ja, dus bouwbesluit, eisen en alle normen en zo, die zitten er al in.
Ja, en op basis daarvan kan je dan aan de slag.
Ja.
En als je dan even kijk naar ik zei straks al, we zijn hier op locatie in bij Deerns. Hoe ziet jouw dag er hieruit? Behalve van hier dan een podcast opnemen. Maar, maar als je, je komt hier 's ochtends aan. Hoe ziet het eruit?
Nou ja, eerst uiteraard koffie.
Uiteraard, ja.
Daarna kijk ik naar mijn mails en naar mijn agenda.
Ja.
En als er nog zaken in staan waar ik nog aan moet werken, dan pak ik dat als eerst op.
Ja.
En dan ga ik dus die mails doorlezen. En dan als daar urgente vragen in staan, probeer ik die als eerste te beantwoorden.
Ja.
Maar meestal krijg je ook telefoontjes of vragen van je collega's om je heen.
Ja.
En dan probeer je gewoon je werk te doen. Dat is ontwerpen, berekenen, aansturen van modelleurs en ook vergaderverslagen lezen, planningen bekijken en dat soort zaken eigenlijk.
Ja, en wat je zegt, je hebt ook gewoon overleg met een opdrachtgever. Want uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor echt een technisch gedeelte van een gebouw of een gedeelte van een gebouw. Daar zul je dus ook gewoon structureel overleg moeten hebben, zeg maar, hè? Om
klopt,
in goede banen te leiden.
Ja, want je kan wel een ontwerp maken. Er zijn heel veel partijen die daar ook wat vinden.
Ja, precies.
Die komen dan weer met vragen of opmerkingen. En dan moet je daar weer op reageren. En dat moet allemaal weer in een bepaalde planning gebeuren.
Ja, maar ik kan me voorstellen, kijk, bij jou, bij Deens, daar zit een bepaalde technische know-how, zeg maar, van installatietechniek, van de installaties die je net benoemde. Je moet dan soms ook dat gewoon kunnen vertalen, misschien naar je Janneke taal. Bijvoorbeeld, een architect houdt zich natuurlijk weer met hele andere zaken bezig. En een opdrachtgever heeft eisen, maar je moet dus ook wel kunnen uitleggen in begrijpende taal waarom je dus keuzes maakt voor een bepaalde installatie of niet.
Ja, dat proberen we ook zoveel mogelijk te doen.
Ja.
Zonder te veel technische inhoud.
Ja.
In het voorontwerp doen we dat meestal wel. En dan gaan we ook steeds verder de techniek induiken. Ook in de teksten natuurlijk.
Ja.
Want uiteindelijk moet de aannemer het gaan maken. En die moet het wel begrijpen. En als je alleen maar Jip en Janneke taal aanhoudt, dan lachen ze je misschien uit.
Ja, maar nee, dat begrijp ik ook. Maar het is meer ook van, omdat je zoveel technische kennis hebt van die installaties, ja, dan moet je soms ook dat wellicht kunnen vertalen naar, deze keuze hebben we gemaakt in het ontwerp om die en die reden.
Ja, dus in het voorontwerp moet je eigenlijk 2-3 opties uitwerken.
Ja.
En dan de bijbehorende kostenplaatje, zeg maar, daarvan.
Ja.
Dus elke optie heeft een bepaalde financiële kostenplaatje.
Ja.
En dan kan de opdrachtgever dus een keuze maken.
Ja, dus even samenvattend. Inderdaad, een dag ziet eruit. Uiteraard koffie. Je was overigens lekker, hebben we net op. En inderdaad, mails beantwoorden, maar ook gewoon het aansturen van modelleurs in gesprek zijn met een opdrachtgever. Een bezoek brengen op locatie hoort er ook bij. En als jij kijkt naar... ik vind het wel mooi om te zien hoe die route of zo voor jou is verlopen, zeg maar, tot nu toe. Maar als je kijkt naar welke eigenschappen heb je nodig om een goede engineer te zijn?
Ja, wat je al nodig hebt. Je moet punctueel zijn eigenlijk. Je moet ook een beetje nieuwsgierig zijn. Of het allemaal wel gaat passen in het budget en in het gebouw. En wat voor extra schachten of sparingen heb je nodig?
Ja.
Je moet het gewoon alle aspecten bekijken en zorgen dat het goed komt.
Ja.
En als jij zomaar wat intekent.
Ja.
En het kan niet door een balk of onder een balk, want dan is je plafondhoogte weer te laag.
Ja.
Dan gaat het niet werken. Hey.
Ja, je moet wel heel consciëntieus zijn. Heel gedetailleerd zijn en echt letten op details om het...
Ja, oog voor detail hebben.
Ja.
Klopt.
Ja. En als je kijkt naar de huidige projecten. We hebben het straks al even gehad over ASML. Hou je mee bezig. Vertel eens even over de projecten. Waar hou je mee bezig?
Ja, ASML heeft heel veel gebouwen staan inderdaad. En we zijn bezig met het renoveren van die gebouwen.
Ja.
Heel veel installaties zijn dus over hun levensduur heen. En dan moet je weer gaan kijken naar vervanging. En als je ze gaat vervangen, dan heb je natuurlijk weer twee opties minimaal.
Yeah.
Dat is 1-op-1 vervangen.
Yeah.
Dus wat je eruit haalt, zet je er weer in.
Yeah. Yeah.
Of je gaat iets anders plaatsen wat nog een beter rendement heeft. Bijvoorbeeld luchtballonskasten hebben warmte terugwinning.
Yeah.
En als jij warmte terugwinning met een warmtewiel plaatst, dan heb je hoger rendement. Hoef je minder bij te stoken voor die verwarmingsbatterij die erin zit.
Hey, die vind ik wel interessant. Zo'n vervangingsvraag, los even van ASML, maar überhaupt een vervangingsvraag. In de huidige tijd waarin we leven, hebben we het heel veel over duurzaamheid, over besparen, over rendement en terugwinnen. Is dat iets wat jouw werk moeilijker maakt of juist uitdagender? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Allebei eigenlijk.
Ja.
Kijk, bijvoorbeeld bij warmteopwek heb je verschillende opties. Nu gaan de ketels er eigenlijk uit, want Nederland wil van het gas af.
Ja,
dus als jij een cv-ketel weghaalt, dan moet je daar een warmtepomp plaatsen.
Ja.
En dan heb je daar weer opties in, water-waterwarmtepompen of luchtwaterwarmtepompen.
Ja.
En die hebben allemaal verschillende rendementen.
Ja.
En dan moet je kijken, hoe gaan we dan de pieken oppakken? Je hebt natuurlijk een basiswarmtevraag en je hebt soms een piekwarmtevraag.
Ja.
Als het gebouw leeg staat en het is winter en het gebouw moet opgewarmd worden,
ja,
dan heb je dus een stukje extra vermogen nodig.
Ja, ja. En ik kan me voorstellen, als het een bestaande bouw is, dat je dan ook weer met hele andere aspecten te maken hebt dan als je echt iets compleet nieuws gaat neerzetten.
Ja, bestaande bouw heeft waarschijnlijk al een techniekruimte.
Ja.
En als je iets nieuws gaat doen, dan moet het in diezelfde techniekruimte passen.
Ja.
Of je moet ergens een nieuwe techniekruimte bij creëren.
Ja, ja, uitbreiden.
En dan moet je weer nauw samenwerken met de constructeur. Want hij gaat weer over de kolommen en de balken.
Ja, 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 ja.
Dus die moeten allemaal intact blijven. Je kan niet zomaar door een kolom of een balk met je leidingen of je luchtkanalen.
Maar zou je wel kunnen zeggen, als je hebt je bent al een aantal jaren onderweg, zullen we maar zeggen. Is het werk complexer geworden? Ervaar je dat zo? Of is het ook gewoon de ervaring die je zelf opbouwt, dat je er stapsgewijs ook ingroeit?
Nee, het is niet complex geworden. Sommige zaken zijn eenvoudiger geworden.
Ja.
Bij een cv-ketel moet je ook een rookgasafvoerleiding uit gaan rekenen.
Ja.
En dat heb je dan niet meer.
Nee.
En je had vroeger ook stoomketels.
Ja, ja.
En stoomketels, die produceren stoom, maar dan die stoom veroorzaakt weer condens.
Ja.
Dan heb je ook een condensafvoer erbij nodig.
Ja, precies.
En die stoomketels worden ook niet meer gebruikt.
Nee, nee.
Dus in plaats daarvan heb je warmtepompen en WKO-installaties. WKO is dus dat je het uit de bodem haalt.
Ja, ja. Ja, maar dus eigenlijk de technische oplossingen worden steeds beter, om het zo maar te zeggen.
Ja, efficiënt.
Efficiënt, ja.
En soms ook eenvoudiger.
Ja. En terug naar de projecten. Waar ben je het meest trots op? Of welk project denk je, ja, dat was echt een heel gaaf project in de afgelopen jaren?
Ja, in principe moet je eigenlijk trots zijn op al je projecten. Want,
dat is een politiek antwoord, hè? Nee, nee, zonder gekken.
Ja, soms heb je misschien een project zoals een second opinion geven op, hetgeen wat iemand anders al heeft gedaan.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Daar hoef je niet trots op te zijn, want dat is eigenlijk een bijkomstigheid. Dat is niet eens een echte project.
Nee, nee.
Ja, ja. Een echt project is of een renovatieproject of een nieuwbouwproject.
Ja. Yeah.
Maar als je een renovatieproject hebt waar je alleen een koelmachine van moet vervangen, ja, dan is het ook niet echt een uitdaging.
Nee, dat is niet complex genoeg, zeg maar, als ik jou zo zie.
Maar als je een renovatieproject hebt waar dus de bestaande installaties door moeten blijven draaien en dat jij het in delen gaat vernieuwen.
Yeah.
Dat is weer meer een uitdaging natuurlijk.
Ja, yeah, ja.
Yeah. Dat hebben we nu in ASML gebouw 8.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Dus, maar we zijn nog niet zover dat het klaar is. We zitten nu in het begin van een definitief ontwerp.
Oh ja, ja.
Dus als het af is, dan zou ik daar wel trots op kunnen zijn.
Ja, ja. Ja, maar wat ik jou hoor zeggen is echt de complexiteit, zeg maar, van binnen een project. Dat bepaalt ook gewoon, ja, dat zorgt ook voor de uitdaging. Hè? Dat hoor ik je zeggen.
Ja, je moet zoveel mogelijk voldoening uit je werk halen.
Ja.
En als jij er zelf heel weinig moeite in stopt, dan haal je er ook weinig voldoening uit.
Ja, nee, dat eens. Hey, en je hebt het al een beetje tussen de regels doorverteld, maar ja, je werkt hier niet alleen. Hè? In de bouw, in de techniek, je werkt altijd in een projectteam. Je moet op anderen kunnen rekenen. Hoe ziet jouw team er op dit moment uit? Als in, waar bestaat dat uit? Met wie heb je te maken direct?
Nou, we hebben een teammanager, we hebben een projectmanager, we hebben een E-collega, dus een E-projectleider, zal ik maar zeggen.
Ja. Yeah.
Eigenlijk ben ik even de benaming kwijt. Ontwerpleider.
Oké, okay, ontwerpleider.
Dus ontwerpleider E en ontwerpleider W.
Ja.
En voor de meeste projecten vervul ik dan ontwerpleider W-rol.
Ja.
En dan hebben we nog één of twee modelleurs.
Ja.
Dat is hoe het team eruit ziet.
Ja, en is het met dat team start je bijvoorbeeld ook een week of zo? Of heb je dagstarts? Of hoe werkt dat hier?
Ja, je hebt altijd een kick-off meeting.
Ja.
Dus waarin het project wordt besproken.
Mm-hmm.
Daar wordt in het kort uitgelegd wat we gaan doen, wanneer we het gaan doen en welke fases we allemaal gaan doen.
Ja.
Soms heb je een project die bestaat dan alleen uit een voorontwerpfase en dan is het klaar.
Ja.
Bij andere projecten heb je ook een definitief ontwerp en soms ook een besteksfase.
Ja, maar ga je nou, je zit echt aan de voorkant van zo'n project. Ga je nou ook nog wel eens naar een project toe als het gerealiseerd is? Om te kijken hoe het. Ben je bijvoorbeeld bij een oplevering?
Als ik uitgenodigd word, ja. Dan probeer ik wel. Altijd te gaan.
Ja, precies. Want ik kan me voorstellen, want dat is uiteindelijk het eindresultaat.
Dat klopt, maar meestal worden de projectmanagers en zo uitgenodigd.
Ja, maar ik kan me ook voorstellen van een project, de projecten waar jij ook bijvoorbeeld aan werkt. Hè. Ik heb twee andere collega's bij ASML gesproken, Jasper Erging en Hans Dijkhuizen. Ja, dat zijn niet projecten van een paar weken. Dat ze, een project heeft een doorlooptijd van misschien wel een jaar of twee jaar, en sommige nog langer, hè, bij wijze van spreken. Dus als je aan die engineeringskant zit, ja, dan jij bent waarschijnlijk dan al lang mee met een ander project gestart. En dan als de oplevering er is, ja, dan ben je echt maanden verder.
Klopt, maar soms hebben we ook vergaderingen op locatie.
Ja.
Dus dan ga je daar in een bouwkeet zitten en dan zie je hoe het gebouw vordert.
Ja.
En als het klaar is en ik heb tijd en ik heb een uitnodiging, dan wil ik ook wel gaan kijken natuurlijk.
Ja, ja, ja.
En, maar je ziet ook beelden van oplevering op internet staan.
Ja, ja, ja.
En dan zien wij vaak wel het gebouw. Maar de installaties worden nooit gefotografeerd.
Nee, nou, misschien moeten we daar als Velox een rol in gaan spelen. Dat we ook installaties wat meer op de foto gaan zetten. Nou, we hadden het straks over ons Velox magazine. Waarin we natuurlijk ook gewoon mensen en projecten aan het woord komen. Ja, nou, even naar jouw werkzame leven tot nu toe. Je zei straks bij de introductie, voordat we de podcast begonnen, je bent inmiddels 11 jaar onderweg. Bijna 12 jaar als ZZP'er. Een hele mooie, kunnen we wel samenvatten, een hele mooie route heb je afgelegd tot nu toe. Waarom ben je toen begonnen als zelfstandige?
Ik was dus eerst in vaste dienst bij ketelraadgevende ingenieurs. En ik was best laag begonnen met mijn salaris.
Ja.
En op een gegeven moment, na een jaar, ging ik naar de directie toe van ik wil €300 erbij.
Oh, kijk.
En die directeur destijds zei van, waarom denk je dat dan?
Ja, ja.
Ik zeg, ik doe nou die opleiding MIT en ik vind dat ik meer waard ben.
Ook wel lekker bij de hand eigenlijk, hè?
Toen zei hij van, nou, dat kan jij wel denken, maar ik ga niet iedereen die een formule uit zijn hoofd leert opslag geven.
Oké, fair enough.
Toen zei ik van, dan ga ik mijn cv maar op internet zetten en dan zien we wel wat er gebeurt.
Oké.
En toen een week later werd ik gebeld door een ander adviesbureau. En met hun kwam ik er wel uit qua functie en salaris. En ben ik daar verder gegaan met werken en die opleiding.
Ja, dat is eigenlijk een... Maar je hebt op een gegeven moment de overstap gemaakt naar ZZP'ers.
Ja, maar het verhaal is ook nog niet af.
Nee, ik ben nieuwsgierig.
Toen ik klaar was met die MIT,
ja.
Wilde ik weer verder kijken.
Ja.
En ik wilde door met die HIT.
Ja.
Dus toen ben ik weer gaan kijken om me heen. Wat voor adviesbureaus zijn er in de omgeving?
Ja.
En ben ik naar weer een ander adviesbureau gegaan.
Ja, ja.
En ik heb ook na een jaar gevraagd, willen jullie mijn HIT-opleiding voor financieren?
Ja.
En daar kwamen we ook niet helemaal uit. Zij wilden niet alles financieren. En ik moest die uren dat ik weg was, moest ik diezelfde week weer inhalen op mijn werk.
Oké, dat is best een uitdaging dan.
Ja, en omdat dat mij niet beviel, ben ik weer verder gaan kijken. Ja. En toen zei ik gelijk tijdens die sollicitatiegesprek, ik wil eerst overeenkomst bereiken over de HIT-opleiding, want anders heeft het helemaal geen zin.
Ja.
En toen zeiden ze van, dat is geen enkel probleem, wij betalen gewoon 100%.
Wauw. Ja. Wat een goede onderhandelaar.
toen ben ik dus begonnen bij ABT in Delft.
Ja.
En daar heb ik dus 3,5 jaar gezeten. Toen ik klaar was met de HIT, gingen zij over op BIM.
Ja.
En zij wilden de afdeling bouwkunde en installatietechniek fuseren.
Ja, ja.
Omdat BIM natuurlijk daar ook geschikt voor is.
Ja, is voor beide kanten. Ja. Ja. Ja, ja.
En ik had geen zin. Ik had die cursus BIM wel gevolgd, maar ik had geen zin om 40 uur te gaan tekenen en te modelleren.
Nee.
En ik had ook geen zin om met de mensen van bouwkunde op één afdeling te zitten.
Als installateur.
ja.
Mooi.
En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik doe toch alles in mijn eentje hier. Waarom ga ik dan niet voor mezelf beginnen?
Ja. Yeah.
En zo is het idee gekomen eigenlijk. Jo. Want bij ABT hadden ze maar 3 mensen. Je had een adviseur, een projectleider en mij.
Ja. Yeah.
En ik deed al het werk en zij gingen buiten de deur vergaderen.
Ja.
Dus ik dacht, weet je, als ik toch alles doe...
Ja, er gaat iets niet goed. Ja.
En ze wilden wel groeien.
Ja.
Ze hadden mij een plan gegeven toen ik daar dus op gesprek was van... We willen binnen 5 jaar groeien naar 10 man.
Ja.
Maar er was een beetje crisis.
Ja.
Rond de periode van 2008.
Ja, ja, zeker.
En we waren inmiddels in 2010 en we zaten nog steeds met 3 man.
Oh ja, ja.
Dus ik dacht, zij gaan helemaal niet groeien. En ze gaan fuseren met bouwkunde.
Ja, ja.
Dus ja. Er is er weinig van terechtgekomen.
Ja, ja.
En toen heb ik dus gepraat met de directie van... ik wil voor mezelf beginnen. Ik wil mijn ontslag indienen.
Ja.
Maar ik had nog geen opdrachtgever.
Nee.
Dus ik zei van... we moeten een vaststellingsovereenkomst tekenen. Dan kan ik tenminste een WW-uitkering vragen.
Ja.
Als ik geen opdrachtgever heb, dan heb ik tenminste nog een beetje een inkomen. En zodoende, na 3 maanden had ik pas een eerste opdracht. En dat was een klusje voor 2 weken. Hoofdkantoor van Eneco in Rotterdam.
Ja.
Werd anders ingedeeld. Er moesten meer spreekkamers bij.
Ja.
Dus dat was mijn eerste opdracht bij Arcadis.
Wat grappig, joh. 11 jaar, bijna 12 jaar geleden. Mooi, man. Ja. Hey, en nu even naar het nu. Je bent, we hadden even samen teruggekeken, maar ergens begin 2017 via Velox aan de slag, onder andere. Waarom Velox? Als ik zo vrij mag zijn om dat te vragen.
Ik kende de eigenaren al van vroeger, van begin toen ik voor mezelf was begonnen, zeg maar.
Ja, yeah, ja. Yeah.
En op een gegeven moment belden ze me op of ik beschikbaar was. En, kijk, het belangrijkste is natuurlijk, er zijn wel vacatures, maar diegene die die vacature moet vervullen, moet ook wel beschikbaar zijn en tijd hebben en zin hebben om die vacature te vervullen via die detacheringsbureau.
Ja, ja, ja.
Dus als er een match is en de timing komt ook goed uit, dan ga je dus samenwerken met een partij. En met Velox heb ik dus een project gedaan. En ik was altijd wel tevreden over de gang van zaken. Ze tonen interesse in je. En,
mooi.
En ze zorgen gewoon voor goede vacatures. En ze betalen ook op tijd. Dus dat is ook belangrijk.
Nou ja, dat is zeker belangrijk. Want een van de dingen die je ook... ja, goed geregeld wilt hebben, is ook de financiële kant, toch?
Ja, ja, ja. De meeste bedrijven hebben dan een payroll bedrijf en dan moet je met hun contact opnemen.
Ja.
En als je één aanspreekpunt hebt, dan is dat veel fijner en makkelijker.
Een soort van zaakwaarnemer, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Ja, want Velox, wij struinen de markt af naar projecten, hè? En aan de andere kant ook naar professionals. Dus dat is natuurlijk onze dagelijkse business. Dus ja, dat is een stukje werk wat wij uit de handen kunnen nemen van de zelfstandige professional. Dus dat is wel mooi om te horen. En als je nu even een kleine vooruitblik mag geven over 5 jaar. Attila over 5 jaar. heb je nog iets waarvan je zegt, dat een stipje aan de horizon?
In het begin, toen ik voor mezelf begon, wist ik het natuurlijk niet hoe het allemaal zou ontwikkelen en uitpakken.
Ja, ja.
Ik dacht, misschien ga ik later een detacheringsbureau beginnen of een adviesbureau. Nice. Of,
kijk.
Of ik word wel projectleider of adviseur.
Ja.
Maar op een gegeven moment heb ik ook natuurlijk bij verschillende opdrachtgevers gewerkt, waar ik zelf ook opdrachtgever was.
Ja, ja, ja.
En ik heb ook andere rollen vervuld, zoals werkvoorbereider en projectleider.
Ja, ja.
Maar wat mij beste beviel was toch het ontwerpen van installaties.
Ja.
Daar haalde ik meer voldoening uit.
Ja, mooi.
Als je alleen in de uitvoering zit en je moet die aannemers en onderaannemers begeleiden.
Ja.
Dat was wel makkelijk geld verdienen, maar ik haalde daar geen voldoening uit.
Nee, nee.
Dus toen ben ik maar weer teruggegaan naar een ontwerpersrol, dus engineer.
Die jas past jou goed, zeg maar.
Ja.
Ja.
Kijk, later als ik een adviesrol als adviseur kan bekleden, dat ik kan ook wel, want daar geef je meestal ook wel ontwerpadvies.
Ja.
En dan enige wat je dan doet is minder ontwerpen, meer vergaderen. Ja. Maar dat zien we allemaal wel. Ik heb nu eigenlijk geen concrete toekomstplannen. Wat ik nu doe is gewoon wat het beste bij me past. Dus als ze ook komen met andere functies, dan zeg ik gewoon nee, ik wil gewoon engineering blijven doen.
Ja, maar wat je zegt, uiteindelijk hoor ik je De technische aspecten aan jouw werk, dat is voor jou wel heel erg belangrijk. Hè? Die inhoudelijke kant. En ik kan me voorstellen, als je daar wat verder vanaf komt te staan, dat je dan...
Je techniek gaat ook achteruit. Hè?
Ja, dat.
Als jij alleen mensen begeleidt en dingen goedkeurt of afkeurt...
Ja.
En jezelf niet ontwikkelt,
ja.
Dan kijk, stilstaan is achteruit gaan.
Ja.
Daarom blijf ik liever bij het ontwerp, zeg maar.
Ja. Hey, het lijkt me een hele mooie om mee af te ronden. Ik kijk in ieder geval terug op een heel leuk gesprek met jou. En ik wil je bedanken voor je tijd. En tot de volgende keer.
Oké, jij ook bedankt.
Ja.
En heel veel succes nog verder.
Ja, dankjewel.
Joep.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over Velox? Kijk dan op velox.nl. En vergeet je niet te abonneren op deze podcast.